Ja, misschien dat het toch wel even nuttig is om, voordat ik de tekst ga noemen waar we vanavond speciaal onze aandacht aan geven, nog eens even terug te kijken naar wat we tot nog toe in de eerste brief van Petrus al hebben bestudeerd. En dan laat ik de eerste 12 versen maar verder ongenoemd. En u ziet in uw Bijbels dat in het 13e vers van hoofdstuk 1... er eigenlijk een nieuw gedeelte begint, waar dan in deze uitgave boven staat opwekking tot een heilige wandel. Wel, dat is niet helemaal onjuist uiteraard, want er wordt in dit gedeelte opgewekt tot een heilige wandel, maar de opwekking betreft niet alleen een heilige wandel. Maar ik noem maar, vers 13 begint dus een gedeelte dat doorloopt volgens deze paragraafindeling tot en met het 10e vers van hoofdstuk 2. We hebben gezien dat dat eerste gedeelte, dus vanaf vers 13, de christen, het christelijke leven, tekent als een leven in zijn verhouding tot God. En als het gaat om een onderverdeling van het christelijke leven in zijn relatie tot God, dan is het eerste wat daar gezegd wordt dat dat christelijke leven gekenmerkt wordt door hoop. Dat is vers 13. Vervolgens wordt het gekenmerkt door heiligheid, de versen 14 tot en met 16. En vervolgens wordt het gekenmerkt door vrees, vrezen, godsvrezen, de versen 17 tot en met 21. Als dan vanaf dat gedeelte de apostel verder spreekt over het christelijke leven, dan gaat het niet meer over de verhouding van die christen tot zijn God, maar dan gaat het over de verhouding van die christen tot zijn mede-christenen, tot zijn broeders. Dat is vers 22 tot en met 25. En daarbij komt het onderwerp de Bijbel ter sprake. Want zij zijn geestelijke familie geworden en ze zijn leden van het huisgezin Gods geworden, al diegenen die wedergeboren zijn. En ze zijn namelijk wedergeboren uit het onvergankelijke zaad. En dat is vers 23, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daardoor is hun het nieuwe leven deelachtig geworden. Zo zijn ze kinderen Gods geworden en daarmee tegelijkertijd ook broeders van elkaar. En dat laatste, dat wil de apostel benadrukken als hij in vers 22 ze oproept om elkander vurig lief te hebben uit een rein hart. Heeft hij dan eenmaal dat thema van het woord van God aan de orde gesteld, dat onvergankelijke zaad, dan gaat hij daar in de versen 24 en 25 nog even op door, door te zeggen dat dat inderdaad het eeuwig blijvende en het levende woord van God is. En dat doet hij door het te vergelijken met alle vlees. Alle vlees is als gras en dat verdwijnt. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras en die valt af. Maar, en daartegenover, staat het eeuwig blijvende en onvergankelijke woord van God. Het blijft tot in der eeuwigheid. En dat is het woord dat de lezers van deze brief hebben gehoord als de evangelieboodschap. En het is door dat woord, gebruikt door de Heilige Geest, dat ze uit het heidendom overgegaan zijn in dat huisgezin Gods. Het is door dat woord dat ze nieuwe schepselen geworden zijn. Zover zijn wij gekomen in onze studie van de eerste Petrusbrief. En zo komen we vanavond dan bij het tweede hoofdstuk. Maar ja, dat is dan wel het begin van een nieuw hoofdstuk. Maar zoals u al in de indeling in de Bijbels, in de meeste Bijbels ziet staan, is het eigenlijk een stuk dat gewoon direct aansluit bij het vorige hoofdstuk. Wij hebben de gewoonte, als we de Bijbel lezen, dat we die hoofdstukindeling volgen. In de regel klopt dat ook wel aardig, maar in sommige opzichten zou het eigenlijk veel beter geweest zijn als degene die die verdeling in de hoofdstukken gemaakt had, en dat is niet Petrus geweest, dat is niet een geïnspireerde bijbelschrijver geweest, want de oorspronkelijke handschriften laten duidelijk zien dat er van oorsprong helemaal van geen indeling in hoofdstukken en in verse sprake is geweest. Dat is allemaal later ingevoegd. Maar het zou eigenlijk beter geweest zijn als degene die verantwoordelijk is voor die hoofdstukindeling het eerste hoofdstuk van Petrus maar had laten eindigen bij vers 12. En als hij bij vers 13 het tweede hoofdstuk had laten beginnen en dat wat mij betreft had laten doorlopen tot waar nu hoofdstuk 2 doorloopt, dan was dat wel een lang hoofdstuk geweest. Maar ik wil maar zeggen, als wij hoofdstuk 1 vers 25 gelezen hebben, dan doen wij in de regel de Bijbel dicht en we zetten hem in de kast of we zetten hem op de plank. En als we weer een maaltijd gebruikt hebben of als we weer een dag voleindigd hebben en naar bed gaan, dan beginnen we bij vers 1 van hoofdstuk 2. Daardoor raken we het verband kwijt. Want dat verband is hier heel duidelijk aanwezig en we moeten dat verband heel duidelijk zien, anders begrijpen we het begin van hoofdstuk 2 ook maar amper. Want de apostel gaat gewoon door. Hij heeft het christelijk leven getekend in zijn verhouding tot God. In zijn verhouding tot zijn medemens. Maar nu gaat hij dat christelijk leven ook tekenen in de verhouding tot de gelovige zelf. Je staat toch ook tot jezelf in een bepaalde relatie. En wat is nou het christelijke leven met het oog op die christen zelf? Hij moet in dat geestelijke, in dat geloofsleven groeien. Er moet niet alleen maar hoop op God zijn en een wandel in heiligmaking en een leven in de vreze des Heren. Er moet niet alleen maar in die horizontale dimensie een broederlijke relatie zijn met de medegelovigen, met de medepelgrims. Maar de christen heeft ook een stuk verantwoordelijkheid voor zichzelf. Hoe gaat hij met de middelen der genade om? Wat zoekt hij te bereiken? Wat zoekt hij van de Here te ontvangen? En als de apostel dat thema gaat behandelen in de verse 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2, dan sluit hij onmiddellijk aan bij datgene wat eraan vooraf ging. Ik zei het u al, het ging in het slot om het woord. Daar waren ze door wedergeboren. Dat is het eeuwige en blijvende woord van God. Dat is het evangelie dat hun verkondigd is. Daardoor hebben ze het nieuwe leven gekregen. Maar het zal door datzelfde woord moeten zijn dat dat nieuwe leven in hen wordt onderhouden. Waar ze het leven aan te danken hebben, het woord toegepast door de geest, daar hebben ze het leven aan te danken. Daar zullen ze ook de verdere voortgang, de bewaring, de ontplooiing van dat nieuwe leven aan te danken moeten hebben. En in de persoonlijke relatie tot de geestelijke zaken zal dat woord altijd zijn vaste plaats moeten hebben. En dat wil de apostel ze in die eerste drie versen duidelijk maken. We lezen ze samen. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Wat is, en je moet daar altijd maar proberen achter te komen als je zo'n tekstgedeelte, zo'n schriftgedeelte leest, wat is eigenlijk de hoofdzin? Wat wil de apostel hier te midden van al die woorden voornamelijk benadrukken? U moet er eens op letten in welke vorm de werkwoorden staan. Dat hebben we in het voorleden ook gedaan. Iedere keer kwamen we een uitdrukking, een werkwoordsvorm tegen die wij dan aanduiden als de gebiedende wijs. Hoop, volkomen op de genade. Dat is een gebod. Wees heilig, want ik ben heilig. Hebt elkander vurig lief. Uit een rein hart, iedere keer een gebiedende wijze, een opdracht. Hier weer, in het midden van vers 2. Zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. zijt zeer begeerig. Want wat de apostel op het oog heeft, dat is, ik zei het u al, dat ze dat woord in hun leven op zijn plaats laten staan. En dat ze door dat woord zullen gaan groeien. Hij duidt dat woord hier aan onder het beeld van melk, van redelijke melk, van onvervalste melk. We komen daar natuurlijk straks op terug. Hij wil maar zeggen, dat nieuwe leven dat God jullie geschonken heeft in de wedergeboorte, dat moet gevoed worden. Uiteraard, leven, ook het natuurlijke leven dat God heeft gegeven, moet gevoed worden. Het kind, zolang het nog niet geboren was, werd op een onzichtbare manier in het moederlichaam gevoed. En daardoor kon het ook in het moederlichaam groeien. Maar dat gebeurde op een manier die na de geboorte natuurlijk zo niet meer voortgezet kan worden. Maar dan is er nog wel die voeding nodig. En dan moet dat nog wel de geschikte voeding zijn. Want zal dat kind groeien, zal dat leven zich ontplooien, dan moet het geregeld gezond voedsel tot zich kunnen nemen. Dat is levensvoorwaarde, ook in geestelijk opzicht. Maar, nou is even aangenomen dat dat kleine kind, of laat het van mijn part ook een groter kind zijn, laat het een volwassene zijn, dat zo iemand ziek wordt, dat zijn spijsverteringsorganen ziek worden, dan kun je hem het beste voedsel geven dat er in de wereld bestaat, maar dan heeft hij er geen baat bij. Dan zal er eerst wat anders moeten gebeuren. Dan zullen die spijsverteringsorganen genezen moeten worden. Zijn maag, de ingewanden, of waar het verder dan ook aan hapert. En pas dan, als en de spijsverteringsorganen gezond zijn en gezond functioneren, en als het voedsel dat aan zo iemand gegeven wordt gezond voedsel is, dan kan er sprake zijn van een normale ontwikkeling, van een normale groei, van een normale ontwikkeling. En dat is de apostel Petrus zich bewust. En daarom, voordat hij speciaal op dat goede, gezonde voedsel gaat wijzen, die redelijke, onvervalste melk, gaat hij de lezers van zijn brief eraan herinneren dat hun spijsverteringsorganen, geestelijk gesproken, in orde moeten zijn. Het woord van God zal hun geen nut doen als ze de zonde in hun leven laten voortbestaan. En vandaar dat hij deze vermaning begint met te zeggen, zo legt dan af. Dat is voorwaarde. Ze moeten er eerst alles aan doen, zodat het voedsel dat ze straks dan tot zich nemen, goed voedsel, ook nut zal hebben in hun geestelijk leven. En dan moeten ze eerst het een en ander afleggen. Daarmee wordt, als dat woord in letterlijke zin gebruikt wordt, leg dan af, dan kun je denken aan het afleggen, het afgooien, het uittrekken van een jas, van een kleed. Maar dat beeld wordt in de Bijbel meer dan eens gebruikt voor het afleggen van geestelijke zaken, van kwade dingen. Er zijn verschillende woorden in de brieven bijvoorbeeld, in Jacobus 1, in Hebreeën 12, leg dan af alle last, namelijk der zonde die u lichtelijk omringt en zo. Zijn er meer plaatsen waar dat beeld gebruikt wordt, waar een van de apostelen zegt tegen de lezers, leg dat af, leg dat naast je neer, doe dat uit, heb daar niks meer mee te maken, neem daar afscheid van. Je moet daar niet aan vasthouden, je moet dat vuile kleed niet blijven dragen, je moet die zonde in je leven geen plaats meer gunnen. Zal er geestelijke groei zijn, zorg er dan voor dat je maag, ik blijf maar in de beeldspraak, gezond is. En wat moet er dan worden afgelegd? Nou, dan noemt de apostel een aantal dingen. die hij, en daar moeten we even maar op letten, die hij aanduidt met het woordje dat, met, die hij laat, begint met het woordje alle. Leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog, geveinsdheid en nijdigheid, alle achterklappingen. Kwaadheid, je zou kunnen lezen kwaadwillendheid. Iets wat voortkomt uit een kwaadwillige geest. Alles wat in de grond van de zaak slecht is en wat bedoeld is om andere mensen te verwonden, andere mensen pijn te doen, anderen te kwetsen. Iemand met een kwaadwillige geest is erop uit een ander zich ongelukkig te laten voelen, tegen hem dingen te zeggen en dingen te doen waardoor die ander gekwetst wordt. Maar het komt uit een boos, verdorven, kwaadwillend hart. En dat, zegt de apostel, moet worden opgeruimd. Dat moet je niet toelaten in je leven. Wil je echt begeerig kunnen zijn naar geestelijk voedsel, dan moet die tumor worden weggesneden. Anders blijf je ziek en dan doet het beste voedsel je geen nut. En niet alleen deze tumor moet weg, ook alle bedrog, geveinsdheid en nijdigheid, woorden die met z'n drieën op een rijtje staan. En dan bedoelt Petrus met bedrog bedriegelijkheid, bedriegerijen, onbetrouwbaarheid. Dingen waarmee je opzettelijk probeert een ander op een verkeerd spoor te zetten. Zoals de duivel Eva in het paradijs bedrogen heeft. Haar de dingen anders heeft voorgesteld dan ze waren. Om een heel simpel voorbeeld te gebruiken, dat is wat iemand doet die met zijn hengel aan de waterkant gaat zitten om te proberen een vis te verschalken met die hengel. Die bedriegt die vis, hij biedt die vis een stukje aas aan, een lekker hapje, waar die vis zin in heeft. Maar in feite biedt hij de vis, de braadpan aan natuurlijk. Alleen die hangt hij niet aan zijn hengel. Daar zou die vis aan voorbij gaan. Maar zo is het bedrog van die vis eigenlijk een illustratie van datgene wat wij mensen elkaar proberen te doen. Iets aan iemand voorstellen, iets aan iemand vertellen en op die manier iemand proberen op een verkeerd spoor te krijgen. En die bedriegelijkheid die uit zich in geveinsdheid. Dat is huichelarij. Dat is toneelspel. Dat is een ander gezicht zetten dan je hart eruit ziet. Zoals Judas, die zijn meester verriet met een kus. Die gebruikte de kus niet zoals de kus gebruikt moet worden, als een uiting van liefde en van vriendschap en van onderlinge betrokkenheid. Maar hij gebruikte de kus als een middel om te verraden. Dat is bedrog en die zich uit in geveinsdheid. En dan ook nog nijdigheid. Dat is eigenlijk afgunst, jaloezie. Een gevoel van ongenoegen hebben als je ziet dat het een ander goed gaat en als een ander dingen heeft waarvan jij zegt die hoort hij niet te hebben, of je denkt het alleen maar, ik moest die eigenlijk maar hebben, ik hoor die te bezitten. Een ondeugd die in de Bijbel meer genoemd wordt, en als de Heer allerlei ondeugden opnoemt, dan noemt hij dit soort ondeugd, afgunst, jaloezie, soms in één adem met moord. En ze hangen soms heel nauw samen. Want hoeveel keren gebeurt het niet dat er iemand uit afgunst vermoord wordt. En dan tenslotte aan het eind van die rij ook nog alle achterklappingen. Kwaad spreken en met name achter iemands rug kwaad spreken. Een ander proberen naar beneden te halen. Ook al staat een ander nog zo gunstig bekend, je wilt van die gunstige naam iets afdoen. Je wilt hem een smet opleggen. Je wilt hem laat de anderen laten geloven dat het toch echt zo'n beste en echt zo'n vrome niet geweest is. En vraagtekens zetten achter de goede bedoelingen die zo iemand had. En als iemand dan inderdaad iets goeds gedaan heeft, waarvoor die lof verdiend heeft, dan eigenlijk net doen alsof hij daar toch eigenlijk maar zichzelf in gezocht heeft en niet een ander. Ik bedoel maar dingen die allemaal op hetzelfde terrein liggen. En laten we eerlijk wezen, dingen waar wij in de regel niet eens zo zwaar aan tillen. Want we hebben natuurlijk eigenlijk ook een soort lijst gemaakt waarin we de zonde in categorieën ingedeeld hebben. En er zijn natuurlijk zonden die tot de categorie zware zonden behoren in onze taxatie. Maar er zijn ook zonden tegen bepaalde geboden van de Heere die wij maar voor het gemak hebben ingedeeld in de categorie lichte zonden. Waar we niet zo druk over zijn, waar we ons makkelijk aan schuldig stellen, waar we met elkaar zo heel gemakkelijk aan meedoen en waar we nooit in de kerk voor onder censuur geplaatst worden. En dat zijn deze zonden. De zonden waar Jacobus tegen waarschuwt, de zonden met de tong. Het praten over een ander in ongunstige zin. Het neerhalen van een ander. Het niet kunnen verdragen dat een ander dit heeft en dat wij dat niet hebben. En al dat soort dingen waar Petrus hier de vinger bij legt. Hij zegt, en jullie moeten dat afleggen. Want als je dit toelaat in je leven, en als dit blijft bestaan in je leven, dan moet je jezelf echt niet wijsmaken dat je veel van het woord van God zult profiteren. Dat je veel nut zult hebben van dat voedsel dat de Heere in zijn woord aanreikt. Dan moet je je echt niet wijsmaken dat er van geestelijke groei sprake kan zijn. Als er dan al geestelijk leven is, dan blijft dat heus wel in de kindergeboorte staan. Maar daar zit geen voortgang in. Jullie spijsverteringsorganen zijn dan in een zieke toestand. En al dat goede voedsel dat God geeft en dat je zoekt en dat je eet, dat bekomt je niet. En daarom, als we alleen al bij dit eerste vers van hoofdstuk 2 stilstaan, ik denk dat we dan al huiswerk hebben gekregen. De een misschien wat meer dan de ander. Maar ik geloof toch niet dat ik te veel zeg dat als wij eens nagaan hoe ons leven er op dit terrein uitziet. Hoe ons leven, als we de vraag stellen, hoe zit dat met kwaadheid, met bedrog, met geveinsdheid, met nijdigheid, met achterklappingen. Wie van ons zou dan de moed hebben om van zichzelf te zeggen, ik ga vrij uit. Ik kan mijn handen in onschuld wassen. De Heere heeft op mij, wat deze dingen betreft tenminste, niets aan te merken. Wij hebben geen aanleiding om te denken dat die mensen aan wie Petrus schreef in deze zonden leefden. Dat kunnen we uit de brief die de apostel schrijft niet opmaken. Hij heeft het wel over de zonden waarin ze vroeger geleefd hebben. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. Hij zegt niet per se dat ze nog in deze zonde leven. Maar als hij het dan noemt, waarom doet hij het dan? Als hij er geen concrete aanleiding in heeft. Zou het mogelijk zijn, en ik geloof dat dat inderdaad de verklaring is dat de apostel dit noemt, dat al zijn ze nu niet schuldig aan dit kwaad, het toch de enige tijd kan gaan gebeuren dat zij, al zijn ze nog zo echt wedergeboren, ze toch in de zonde die hier genoemd wordt kunnen terugvallen. Al is iemand een kind des Heren, dan is dat niet, bewijst dat niet dat hij zijn hele leven lang boven bepaalde zonden verheven is. Petrus houdt rekening met de mogelijkheid dat deze oprechte kinderen Gods, die hij zonder aarzeling voor hemelburgers durft rekenen, vreemdelingen in de verstrooiing, pelgrims op reis naar een hemels vaderland. Petrus houdt rekening met de mogelijkheid dat er nog zonden in hen overgebleven zijn, en die kunnen op een gegeven ogenblik de toon weer aan gaan geven. En dan vallen ze weer in dat kwaad van kwaadwilligheid, achterklappingen. Hoe weet Petrus dat? Hij heeft zichzelf leren kennen. Weet u nog wel? Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij wist dat ook niet. Hij had dat ook voor zichzelf niet verwacht. Dat hij tot alle boosheid geneigd was. Hij had van zichzelf ook niet verwacht dat hij een keer zo ver zou kunnen komen. Dat hij zijn geliefde meester verloochende. Maar niettemin gebeurde het. En toen is hij voorzichtig geworden. Toen zijn zijn dure woorden een beetje tot zwijgen gebracht. En toen heeft hij in die ontdekking van wat er nog aan zonde overgebleven is, ook in een discipel des Heren geweten dat hij tot alle boosheid geneigd is. En niet alleen hij, maar ik kwam het ook bij anderen tegen. En daarom waarschuwt hij die mensen er maar voor. Aangenomen dat ze dit op dit moment helemaal niet zozeer ter harte hoeven te nemen, omdat ze voor dat kwaad bewaard worden in de vrezen des Heren. Maar hij zegt maar morgen en overmorgen kun je zover zijn. Als de boze zijn invloed over je leven weer uit kan breiden. En als dat overgebleven, maar niet doodgemaakte zaad, vuil, dat onreine bestaan, dat onkruid in je leven toch weer de kop opsteekt. En je zult er al moeten denken. Wat wil je werkelijk aan dat doel beantwoorden, namelijk dat datgene wat God geschapen heeft in de wedergeboorte gaat groeien, zich gaat ontplooien. Je zult eraan moeten denken, dat zal dat ooit bereikt worden. Je spijsverteringsorganen in orde moeten zijn. En dan komt hij tot dat wat hij eigenlijk wilde zeggen, maar wat hij wel op deze manier moest laten voorafgaan door die vermaning om goed te zorgen voor je geestelijke gezondheid. Dan komt hij tot die uitdrukking in vers 2. Dat ze zeer begeerig dienen te zijn naar de redelijke onvervalste melk. Ze moeten er zeer begeerig naar zijn. Daarmee duidt hij op een hartelijk verlangen dat in hen aanwezig behoort te wezen. Zo'n verlangen dat soms wel als een beetje pijnlijk ervaren kan worden. Zoiets, en als je de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuaginta, ter hand neemt, en je leest in die Griekse vertaling Psalm 42 over dat hert dat naar de waterstromen smacht, dan vind je in het Grieks hetzelfde woord dat Petrus hier gebruikt, van dat zeer begeerig zijn. Daar heb je een voorbeeld. Zoals dat hert smacht naar dat water en het niet bereiken kan. Maar daar wel met heel zijn bestaan, heel zijn dorstige bestaan, als het ware naar schreeuwt. Zo, zegt Petrus, behoort nou een christenmens begeerig te zijn naar de melk van het woord. En dan illustreert de apostel dat door het beeld van een baby voor je aandacht te roepen. Als een nieuw geboren, een pasgeboren kind. Petrus wil daarmee niet aangeven dat hij de lezers van zijn brief beschouwt als kinderen in het geloof, pasgeborenen in het geloof. Als hij dat zou doen, dan zou hij van de gedachte uitgaan dat er ook een tijd zal kunnen komen, als die baby's maar volwassen zijn geworden, dat ze de melk niet meer nodig hebben. En dat ze dan vaste spijzen zouden moeten gaan gebruiken. Dat beeld komt wel in de Bijbel voor, in Hebreeën 5 bijvoorbeeld. Want dan schrijft de dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat tegen zijn lezers: ja, jullie zijn nou al zo lang geleden tot kennis der waarheid gekomen. En zo lang geleden is de Heere zijn werk al in jullie begonnen. En nog altijd moet je gevoed worden met melk, omdat je nog altijd zo geestelijk onvolwassen bent. Het was hoog tijd dat jullie eens wat vaste spijzen zouden kunnen verdragen. Maar je bent net als die baby's die jarenlang alsmaar die moedermelk willen blijven drinken. En nooit eens een keer iets anders, iets stevigers tot je wil nemen. Dat is een verwijt vanwege geestelijke traagheid. Maar dat vind je bij Petrus hier niet. Zo moet u dat beeld van die nieuwgeboren kinderkens niet verstaan. Petrus wil niet zeggen van, oh ja, voorlopig hebben jullie dan melk nodig en over een aantal jaren, als je die melk gebruikt hebt, dan mag je wel eens naar wat anders kijken. Nee, Petrus bedoelt te zeggen, met die baby's heeft hij alleen maar een illustratie als bedoeling. Kijk eens naar zo'n kind. Zie nou eens zo'n pasgeboren kind, een week of twee oud, en dan komt de tijd dat dat kind voeding nodig heeft. Dat heeft er al een poosje om liggen jengelen in de wieg. En dan haalt moeder dat kind eruit en dan moet je eens zien. Als die baby eenmaal de kans krijgt om te gaan drinken, hoe gretig dat mondje naar die tepel van de borst gaat. En hoe dat kind met alle kracht als het ware die in zich is, drinkt. Dat kind verlangt naar die melk. Dat is het wat de apostel voor het oog heeft. En dat wil hij de lezers van zijn brief voor ogen stellen. Zo hoort het bij jullie te zijn. Zo dien je begeerig te zijn naar de melk, naar de redelijke melk. Wat is nou redelijke melk? Wat is dat nou, redelijke melk? Ja, het is een moeilijk woord om te vertalen. Eigenlijk zou je moeten vertalen de woordelijke melk, dat is letterlijk vertaald. Maar dan is bedoeld de melk van het woord. Zie je het verband met het laatste vers van hoofdstuk 1? En met de 23e vers van hoofdstuk 1, daar ging het ook over dat woord. En Petrus is nog steeds bezig over dat woord. Nu niet als het middel waardoor ze tot bekering, tot wedergeboorte komen, maar als het middel waardoor dat nieuwe leven onderhouden wordt. Ze moeten de melk van het woord drinken. En er dan ook op letten dat het de onvervalste melk is. Dat moet niet melk zijn met een schoot water erdoor of een ander schoot vocht. Dat moet geen melk zijn die aangelengd is met iets anders. Nee, de echte, de pure, de zuivere, de onvervalste, de onvermengde melk. Het woord in zijn zuiverheid. Het woord niet vermengd met menselijke wijsheden. Het woord niet vermengd met menselijke inzichten. Met allerlei menselijke filosofieën. Met ik weet niet wat allemaal meer. Het woord zoals God het door de Heilige Geest in al zijn puurheid en zuiverheid heeft gegeven. Dat wil zeggen, ze moeten heel zorgvuldig zijn in wat ze lezen. Ze moeten heel zorgvuldig zijn in wat ze horen. En ze moeten niet in iedere geest zomaar geloven. En ze moeten niet iedere keer maar voetstoots aannemen wat een ander hen vertelt. Ze zullen ervoor moeten zorgen dat wat ze horen, wat ze geloven, of om het met het beeld te zeggen, wat ze drinken, zuiver is. Zo moeten ze onder het woord komen. Met een hongerige ziel. Begeerig. Dorstend. Zo moeten ze onder het woord komen. Luisteren met onderscheid. En met welk doel? Opdat ge door dezelve moogt opwassen. Dat is geestelijke groei. Zoals het in de tweede brief van Petrus gezegd wordt, dat ze zullen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Groei. Welke dingen kunnen groeien? Levende dingen. Dode dingen groeien niet. Welke dingen moeten groeien? Dingen die nog niet volgroeid zijn. Als een boom volgroeid is, dan groeit hij niet meer. Dus de lezers van de brief van Petrus zijn mensen die door Petrus beschouwd worden als levende wezens, geestelijk levend. En daardoor kunnen ze groeien. En Petrus beschouwt ze als onvolgroeide schepselen, geestelijk. En daardoor moeten ze groeien. Nou, past dat nou maar toe in geestelijke zin op de situatie van het volk des Heren? Petrus schrijft dus aan levende mensen, geestelijk levend gemaakt. En Petrus schrijft aan onvolmaakte mensen, waar nog een hoop aan mankeert en waar nog een hoop mee moet gebeuren en waar nog veel aan moet veranderen. En dan moeten ze opwassen. Petrus zegt er hier niet bij waartoe. Er zijn handschriften van het Nieuwe Testament. U weet, onze Bijbeltekst is gebaseerd op een bepaalde handschriften. Er zijn verschillende handschriften. Ze zijn niet altijd helemaal in alle opzichten gelijk. Maar er zijn bepaalde handschriften die daar nog een woord aan toe hebben gevoegd. Opdat ge moogt opwassen tot de zaligheid. Dat kan best juist wezen. Ik zeg niet dat het juist is. Maar de gedachte op zichzelf is in ieder geval wel juist. Want daar heeft Petrus het ook al eerder over gehad. Namelijk in het 5e vers van hoofdstuk 1. Toen had hij het erover. Zeg ik dat goed? Het 5e vers van hoofdstuk. Ja. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het woord zaligheid. Daar kun je in de Bijbel heel wat over vinden. Laat ik het eens even zo zeggen. Zaligheid, zalig worden, zalig maken, dat kun je vervoegen in drie tijden, om het eens even zo te zeggen. Dat is iets van het verleden, dat is iets van het heden en dat is iets van de toekomst. Iemand is zalig. Ja, dat mag je van iemand zeggen, van een kind van God mag je zeggen, die is zalig. Want vanaf het moment dat hij waarachtig wedergeboren is, ligt hij voor rekening van de Heere. En al kan hij het zelf helemaal niet overzien en al kan hij er zelf helemaal nog niet zo'n getuigenis van geven. Maar vanaf het moment dat hij voor rekening van de Heere kwam te liggen, vanaf het moment dat hij begon te geloven, deelt hij in de zaligheid. En als dat 20 jaar geleden gebeurd is, dan kun je zeggen op dat moment werd hij zalig. Zaligheid is ook iets van het heden. Want datgene wat de Heere gewerkt heeft, dat moet worden onderhouden. En daarom wordt er in de Bijbel niet alleen maar gesproken, gij zijt zalig, maar gij wordt zalig. Ze worden zalig gemaakt. De Heere is er constant mee bezig. Hij laat de zijne geen ogenblik uit het oog, hij verliest ze niet, geen ogenblik uit het oog. Hij is gedurig waakzaam over hen, hij onderhoudt hun lot. Hij geeft hen al die dingen die ze nodig hebben. Maar dan is er ook een zaligheid in de toekomst. En dan zullen ze pas echt zalig worden. Maar dan volmaakt zalig worden. Dan zijn al de overblijfselen van het kwaad, van de zonde en van alles wat er niet deugt verdwenen. Dan is de zaligheid die begonnen is, die voortgezet is, in de toekomst pas een volkomen zaligheid. Nou, ik denk dat Petrus dat op het oog heeft. Als hij zegt dat ze mogen opwassen door dat voedsel, dat is dat ze hoe langer hoe meer naar die toekomstige zaligheid toe zullen leren leven. En dat ze hoe langer hoe meer zullen gaan uitzien naar de dag waarop zij dit aardse huis kunnen afleggen en het lichaam der zonde kunnen verlaten om eeuwig met de Heere te zijn en de volkomenheid van de zaligheid te mogen genieten. Is dat niet in overeenstemming met wat we in andere plaatsen in het woord van God lezen? Namelijk, ik denk aan Paulus in Romeinen 8. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf, verlangende met de woonstede die uit de hemel is overkleed te worden, verwachtende en verlangende de openbaring van de kinderen Gods. Om aan dit aardse bestaan, met al zijn pijnlijke herinneringen aan de zonde, met al die boosheden die overgebleven zijn, straks een keer helemaal ont, verheven te zijn, om dan God te mogen dienen zonder zonde en zonder schuld. En dan wijst de apostel tenslotte ook nog op de bron waaruit dit allemaal voortkomt. Hoe kan een mens nou begeerig zijn naar die onvervaste melk? En hoe kan hij nou begeerte hebben om op te wassen tot de zaligheid? Indien, vers 3, gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Oppassen dat je je niet op een dwaalspoor laat brengen door het woordje indien. We zouden misschien geneigd zijn om te denken, ja, dat geldt nou wel van jullie voor zover jullie tenminste kennis gemaakt hebben met de goede tierenheid Gods. Dit geldt niet van iedereen. Dit geldt alleen voor zover je die goede tierenheid Gods gesmaakt hebt. Alsof Petrus er niet helemaal zeker van zou zijn bij deze lezers. Maar de rest van zijn brief wijst duidelijk uit dat de apostel er echt alle vertrouwen in heeft dat degene aan wie hij deze dingen schrijft wel degelijk gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. Dat woordje indien, dat moet je hier opvatten in de zin aangezien. We vonden dat ook in vers 17 van hoofdstuk 1. Indien gij tot een vader aanroept degene, dan zegt Petrus niet als jullie dat doen. Nee, hij zegt aangezien jullie dat doen. Jullie doen dat immers. God tot een vader aanroepen. En zo is het ook hier. Indien gij anders gesmaakt hebt. Maar hij zegt, jullie weten dat toch nog wel. Hoe God dat in je leven gewerkt heeft. Hoe je dat voor het eerst en daarna bij vernieuwing hebt mogen beleven. Hoe je de smaak van Gods goede tierenheid in je mond geproefd hebt. Wat is dat? Smaken. Ik denk dat Petrus hier denkt aan Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nogmaals, wat is dat smaken? In de Bijbel is dat weten bij ondervinding. Van de Heer Jezus wordt gezegd in Hebreeën 2 vers 9 dat hij de dood gesmaakt heeft. Dat wil zeggen, hij weet bij ondervinding wat de dood is. Hij is in de dood geweest. En toen hij in de dood was, toen heeft hij de bitterheid van de dood geproefd, gesmaakt. Wat is het om de goede tierenheid des Heren te smaken? Het is bij ondervinding weten dat de Heere goede tieren is. Dat weten die mensen. Toen de Heere met dat evangelie tot hen kwam, door die onbekende predikers van waar we tot nog toe helemaal niet weten wie dat geweest zijn die daar de boodschap van Gods genade gebracht hebben. Maar het doet er niet toe wie dat daar deden. Het doet er ook niet toe hoe de namen van die hoorders waren. Die zijn bij God genoegzaam bekend. We weten daar verder helemaal niks van. Maar die onbekende predikers die met het evangelie kwamen tot die onbekende mensen, heidenen van afkomst, en ze leefden een slecht leven, kun je in hoofdstuk 4 vinden. Toen heeft God door zijn Heilige Geest dat evangelie ingedragen in hun harten. En toen heeft de Heere hen laten merken dat hij hen niet voorbij ging, al waren ze nog zo slecht. En al hadden ze nog zulke slechte gewoonten aangenomen en overgeleverd van hun voorouders. God was met ontferming over hen bewogen. Hij zocht ze. Ze waren niet te min voor hem. En hij sprak tot hun hart. En toen hebben ze geproefd. Geproefd, ja. Gods weldadigheid. Gods genadige gezindheid. Gods vriendelijkheid. Gods goedgunstigheid. Gods goede tierenheid. En toen zijn ze uit die verdorven en verderfelijke levenssituatie verlost. Ze zijn wedergeboren, tot een levende hoop verwekt. En nu dat gebeurd is, en nu ze toen en daar en daarna nog meer dan eens, als in de samenkomsten van de gemeente opnieuw is horen hoe goedertieren God is. En niet alleen maar met hun oren horen, maar ook met hun hart het weer eens mochten beluisteren. En als ze in hun worstelingen in de binnenkamer opnieuw eens een keer ondervonden hebben dat de Heere hun geroep hoorde en zich tot hen neigde. Toen hebben ze het ervaren, toen hebben ze gesmaakt dat de Heere goedertieren is. En toen ze als vrucht van dat werk van Gods genade hun zielen mochten gaan reinigen, vers 22 van hoofdstuk 1, deel mochten krijgen aan dat dierbare bloed van dat onbestraffelijke en onbevlekte lam waarmee ze gekocht waren en gereinigd werden, toen hebben ze opnieuw geproefd, gesmaakt dat de Heere goedertieren is. En nou zegt Petrus, en als je dat toch geproefd hebt, als je toch die smaak in je mond gehad hebt, dan wil je het toch iedere keer weer proeven, nietwaar? Daarom wees nou maar zeer begeerig naar die redelijke, die onvervalste melk. Want zo en zo alleen kun je opwassen en toenemen. Blijf nou maar hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Kijk, Petrus zegt dat niet tegen onwedergeboren mensen. Hij weet veel te goed dat zolang iemand die geestelijke kennis niet heeft, hij altijd alleen maar naar andere dingen dorst. Ander soort voedsel zoekt. Niet per se altijd zondige dingen, hoewel dat toch ook menigmaal. Maar toch wel altijd de dingen van beneden. De dingen van het hier. De dingen van het nu. Wat je hier op aarde kan krijgen. Wat hij hier op aarde kan verzamelen. Waar hij hier op aarde gelukkig mee kan wezen. En zolang wij onwedergeboren zijn, zijn we zo ingesteld. En dan willen we nog best erkennen dat ook die aardse dingen zegeningen van de Heere zijn. En dat we er dankbaar voor zijn en dat we er blij mee zijn. Maar ondertussen hebben we er genoeg aan. We gaan erin op. We zijn er tevreden mee. En iets anders, iets van geestelijke, iets van blijvende aard. We hebben er geen smaak in. Als dat met u nog zo is, hoe komt dat dan? Heeft de Heere dan nog niet genoeg gearbeid? Heeft de Heere dan nog niet genoeg genodigd? Heeft de Heere dan nog niet genoeg van zijn heilgoederen voor uw ogen uitgestald, zodat u er nog altijd niet jaloers op bent? En er nog altijd geen trek in kreeg. Nog altijd geen geestelijke dorst naar kreeg. Maar wat moet dan straks onze conclusie zijn als de Heere al die heilgoederen opbergt en ze ons niet meer aanbiedt op het moment waarop ons leven eindigt en de deur der genade gesloten wordt? Ik weet, er zijn ook mensen die bij deze begeerte wel kennen. Naar dat woord van God, om daarmee gevoed te worden, naar die melk, die er wel naar zoeken, maar die niet durven zeggen dat ze de goede tierenheid des Heren nou ook echt gesmaakt hebben. We hebben 5 zintuigen, nietwaar? En al die zintuigen die in ons lichamelijk bestaan zitten, die worden in de Bijbel ook wel eens gebruikt als een aanduiding van geestelijke activiteiten. En dan moet je eens opletten. Je kunt zien terwijl je op grote afstand staat, nietwaar? Je kunt horen terwijl we op grote afstand staan. Je kunt zelfs ruiken terwijl je op een bepaalde afstand staat. Maar smaken, dat kun je alleen als je dichtbij gekomen bent. Dat kun je alleen als je er vlakbij bent. Dat kun je alleen als je er één mee wordt. En ik kon wel eens wezen dat dat het probleem van heel wat mensen is, dat ze uit de verte staan te kijken, dat ze vanuit de verte staan te luisteren naar de geestelijke zaken, maar dat ze nooit eens echt dichterbij gekomen zijn. En dat ze daarom nooit geproefd hebben, gesmaakt hebben, dat de Heere goede tieren is. Echt, dan moet je wel dichterbij komen. En dan moet je niet op een afstand blijven. Maar zij die deze genade wel kennen, die wel gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is, met name tot hen, zegt Petrus, nou hou je daar nou aan. En blijf daar nou bij. En zoek nu opnieuw naar die melk van het woord van God. Zoek te groeien. Bedoelt Petrus dat ze er dan zelf voor moeten zorgen? Nee, en nou iets heel merkwaardigs. En dat komt in onze vertaling ook niet uit. En het kan eigenlijk ook niet op een fatsoenlijke manier in het Nederlands uitgedrukt worden. Maar wat zegt Petrus eigenlijk? Hij gebruikt een werkwoordsvorm die eigenlijk zeggen wil, op dat ge daardoor moogt opwassen, vers 2. Nee, opdat ge daardoor gegroeid moogt worden. Dat is geen Nederlands. Maar dat is wel Grieks, als je het in het Grieks laat staan. Het is in de passieve vorm. Dat wil zeggen, ook al zouden jullie die melk drinken, dan zorg je nog niet zelf voor de groei. Dan is het nog maar passief, zoals jullie het ondergaan. God zorgt voor die groei. En wat is dan de verantwoordelijkheid van die mensen? Deze. Dat ze de middelen gebruiken. En hoe komen ze aan die middelen? Wel, die gaf God. De middelen gebruiken. En de eetlust op peil houden. Vers 1. En je smaak niet laten bederven door verkeerd voedsel. En jezelf niet laten vergiftigen door datgene waar een mens geestelijk ziek van wordt. Zijn geestelijke spijsverteringsorganen in orde zien te houden. En op tijd naar de dokter gaan met die kwaal die aanwezig is. En die je misschien zelf er niet onder kunt houden. Maar ook van de hemelse medicijnmeester de middelen daartegen begeren. Opdat het voedsel dat God aanreikt, het onvervalste voedsel, ook werkelijk de ziel profijt kan doen hebben. Zonde houdt ons bij de Bijbel vandaan. Laat dat zo niet wezen. Laat veel liever dat woord van God ons bij de zonde vandaan houden.